Ja, gisteravond hebben we stilgestaan bij Jacobus hoofdstuk 3, waar het ging over de tong, over de mond, en uiteindelijk dus over het woord wat heerst. En de vraag is, welk woord heerst er? Door wie word je bestuurd? En de conclusie van Jacobus was dat het beter was om stil te zijn en te luisteren, niet te veel te zeggen, maar luisteren naar Christus die spreekt. Hij spreekt en hij beheerst zijn lichaam. En dat doet hij als hoge priester van het nieuwe verbond. En vervolgens zouden wij ons dus laten besturen door hem. En dan komt hij tot zijn doel. En Jacobus 4, daar zijn we ook in vogelvlucht doorheen gegaan. Daar vonden we met name een klacht naar de hoogmoedigen. Een klacht naar de koophandel van de hoogmoedigen. Zijn regula. Handel en bedriegerij was dat. Achterklap. En nou, we hebben een hint gemaakt of een kleine toespeling naar het Joodse volk levend onder het judaïsme. Koophandel. Er beter van worden. Om zelf meer te worden ten koste van de anderen. Maar de conclusie daar in Jacobus 4 was, daar waar wij nederig zijn, daar waar wij gelovig zijn dus per definitie, daar waar wij dus zachtmoedig zijn, Jacobus 1, daar zouden wij onderworpen aan het woord van God zijn. En onderworpen dus aan de machtige hand Gods. En daar hebben wij dan de overwinning. Daar zal de duivel van ons vlieden. Nou ja, en in onze dagen geldt dat dus specifiek voor degenen die inderdaad nu hun toevlucht hebben gezocht bij de Allerhoogste. De gemeente van Jezus Christus, zijn volk. En Jacobus is daar zeer wel van op de hoogte. Want hij predikt in Handelingen 15 dat God nu in onze dagen een volk verzamelt voor zijn naam. Nou, en zij hebben hun knie gebogen, zij hebben hun tong gestild en hun oor te luister gelegd. En voor ons zou dat ook de praktijk van alle dag zijn met betrekking tot het woord van God. Nou, dan gaan we nu verder naar Jacobus 5. Met een beetje geluk komen we daar doorheen vandaag en dan is de cirkel weer rond. En daar zet de apostel, tenminste de briefschrijver, of de apostel was, hè, dat is hoogst onzeker. Daar zet Jacobus de lijn voort en daar gaat hij over van de koophandel en degene die daar rijk van geworden is. Dat zet hij dan voort, die gedachte. En ik lees maar even wat verzen om onze oren te neigen en op dezelfde golflengte te komen. Daar staat wel aan nu, vers 1 van Jacobus 5. Wel aan nu, gij rijken, weent en huilt over uw ellendigheden die over u komen. Uw rijkdom is verrot en uw klederen zijn van de motten gegeten geworden. Uw goud en zilver is verroest en uw roest zal u zijn tot een getuigenis en zal uw vlees als een vuur verteren. Gij hebt schatten vergaderd in de laatste dagen. Ziet het loon der werklieden die uw landen gemaaid hebben, welke van u verkort is roept. En het geschrei dergenen die geoogst hebben is gekomen tot in de oren van de Heere Sebaot. Gij hebt lekkerlijk geleefd op de aarde en wellusten gevolgd. Gij hebt uw harten gevoed als in een dag der slachting. Gij hebt veroordeeld, gij hebt gedood de rechtvaardige en hij wederstaat u niet. Ja, tot zover. Ja, het gaat hier dus over de rijken en de toestand van de rijken. En dan vraag je je af van, ja, hij spreekt hier in algemene bewoordingen en toch is hij heel persoonlijk. En wij zouden daar bepaalde conclusies aan moeten verbinden. We zouden, als het goed is, als we komend vanuit Jacobus hoofdstuk 4 en met de kennis die we tot nu toe opgebouwd hebben, zouden we moeten aanvoelen dat hier een diepere betekenis achter zit, dat er een diepere laag is. Maar vaak, en dat is soms ook als je weinig tijd hebt en je hebt maar een uurtje op zondagochtend bijvoorbeeld, dan kun je vaak niet tot de kern van iets komen. Of je moet het gewoon zeggen zoals het is en dan moet je het ook maar aannemen. Maar vaak blijft men bij de oppervlakte hangen van wat hier staat. En wordt het een soort ethisch verhaal. En met name onder religieus is het zo dat men een bepaalde bril op heeft en alles via die ethische bril bekijkt. En dan wordt het een soort klacht naar rijkdom. Het is slecht om rijk te zijn. En Jacobus zegt dat dat niet goed is en dat je daardoor verrot raakt enzovoort. dan wordt het een soort sociaal verhaal in de wereld. En ja, dit is iets wat natuurlijk onder de socialisten wel omarmd wordt. Dat rijk zijn, dat is allemaal maar niet goed. En we moeten eerlijk met elkaar omgaan. En altijd zit er wel een kern van waarheid in. Maar als dat het dan is, dan blijft het heel erg oppervlakkig. En bovendien, als het slechts gaat over rijken en dat dat allemaal niet goed is, dan zou dat in strijd zijn met de rest van het woord van God. Dat is trouwens ook zo in Jacobus 2, waar we gelezen hebben over dat het geloof gepaard zou gaan met werken. Ja, als het puur gaat om de werken, dan zou dat in strijd zijn met de leer van Paulus en de rest van het woord van God. Maar we hebben gezien dat geloof in de eerste plaats gebaseerd is op het geloof van Christus en zijn woord, en dat werkt uit. Hij komt tot zijn doel. En wij zouden wandelen in de goede werken die God heeft voorbereid in Christus. Nou, en zo is het hier ook in Jacobus 5 met die rijken. Er zit iets achter. En in het algemeen is rijkdom helemaal niet slecht. Ook niet in de Bijbelse geschiedenis, want een van de belangrijkste rijken die ons ten voorbeeld is gesteld, is bijvoorbeeld Abraham. En in Genesis 13 vers 2, daar gaan we niet heen, daar staat in één zin dat Abraham zeer rijk was in vee en allerlei andere zaken. Abraham was zeer rijk. Telde het voor hem? Helemaal niet. Maar het was een feit. En we kennen natuurlijk grootheden als David en Salomo die ook zeer rijk waren. En we kennen bijvoorbeeld een persoon als Boas die rijk was en kon lossen. Die land had, landerijen bezat. Of wat dacht je bijvoorbeeld van Jozef van Arimathea? Ik bedoel, hoe rijk hij precies was, dat weten we niet, maar hij zat er in ieder geval goed bij. Nou, en alle personen die ik tot nu toe heb genoemd, die hadden een bepaalde rijkdom, maar die gebruikten het ten goede. En dat is eigenlijk de kern van de zaak. Het gaat er niet om of je rijk bent of niet, en dat dat dan slecht is of niet. Het gaat erom wat je gerichtheid is. Dat bepaalt uiteindelijk wat het is. En daarvoor wil ik eventjes 1 Timotheus hoofdstuk 6 opslaan. Een aantal bladzijden terug. Vers 7 ook even te noemen hier, in die persoonlijke brief van Paulus aan Timotheus. Vers 6 ook, doch de godzaligheid is een groot gewin met vergenoeging. Als we het dan over koophandel hebben, laten we dan godzalig zijn. Laten we daar onze zaligheid zoeken. Want dat is een groot gewin met vergenoeging. Daar zouden we ons genoegen in vinden. En de broeder las zojuist uit Prediker. En daar lezen we ook bijvoorbeeld, het oog wordt niet verzadigd. Als het gaat om het hier en nu. Ik ben geen miljonair, verre van. Maar ik heb wel eens begrepen, als je 1 miljoen hebt, dan wil je 2. Dat houdt nooit op. Het oog hier op aarde wordt nooit verzadigd. En ik ken iemand die het zakelijk goed deed. En het begon met een BMW, toen werd het een Mercedes. Maar na een paar maanden werd het een Ferrari. Maar die Ferrari was die ook weer zat. Dus toen kwam er weer een Range Rover. Dat hield nooit op. Het moet elke keer weer ingewisseld worden. Want je went aan zaken hier. Alles went. Behalve. We zijn nog steeds met elkaar. Maar goed, de godzaligheid, dat is een groot genoeg. Ik wil hier ook niet verzanden. Want vers 7, wij hebben niets in de wereld gebracht. Nou, dat is wel duidelijk. Ja, stront. Maar het is openbaar dat wij ook niet kunnen iets daaruit dragen. Je komt met niks en je gaat met niks. En een doodshemd heeft geen zakken. Maar als het uiteindelijk erover gaat, en dat is precies wat Prediker leert, maar als wij voedsel en deksel hebben, wij zullen daarmee vergenoegd zijn. Nou, dat moet je ook niet heel plat zien, maar het is wel iets bazaals. Een mens, daar moet gewoon voedsel in en hij moet onderdak hebben of kleding hebben. Dat hij warm blijft. Maar dat spreekt over geestelijke dingen. In ons geestelijk leven hebben wij dus ook voedsel nodig en onderdak. Hij geeft ons onderdak, dat is de gemeente. En hij geeft het geestelijk voedsel. En daarmee zouden wij vergenoegd zijn. Want daarmee kom je tot je doel. Daarvan groeien en daarin kun je wandelen. Nou, en in de wereld is het zo dat er niks buiten gaat. Werken en eten. Want je werkt om te kunnen eten. En vervolgens eet je om de volgende dag weer te kunnen werken. En dan kun je het opblazen en opkloppen. Dan kun je er een gouden laagje overheen schilderen. Maar het blijft nog steeds eten, drinken en werken. Meer is het niet in het leven. En we zouden dus leren dat het ook niet meer voorstelt in deze schepping. Ja, en dat opent de weg naar geestelijke rijkdom. Maar dan mag je wel degelijk genieten van wat je hebt. Maar je gerichtheid, je gesteldheid is anders. Doch, vers 9, die rijk willen worden, en zo moet je het dus ook lezen, als dat je gesteldheid en gerichtheid is, ik wil rijk worden. Die vallen in verzoeking en in de strik en in vele dwaze en schadelijke begeerlijkheden welke de mensen doen verzinken in verderf en ondergang. Nou, en dat is die regula of die ragal waar we over lazen in Ezechiël 28. Want als je rijk wil worden en daar je zin op hebt gezet, dan moet je koophandel bedrijven. Dan moet je winst gaan maken en dat gaat altijd ten koste van iets of iemand anders. Iemand moet die prijs betalen. En tegenwoordig komen we er langzaam weer achter dat er geen gratis geld bestaat. Iemand betaalt die rekening. Nou, en dat wordt steeds gever. En op het moment dat iemand zijn zinnen gezet heeft op het rijk willen worden, betekent dat dat er een ander arm wordt. Zwart-wit gezegd. Nou, en de socialisten onder ons die menen dat iedereen rijk kan worden in de wereld. Nou, dat bestaat niet. Het is hier altijd zwart en wit. De een betaalt de rekening van de ander. Nou, en onder de gemeente of binnen de gemeente zou dat niet zo zijn. We zijn namelijk gezet in één lichaam. Nou, maar dat betekent niet in zichzelf dat het slecht is om rijk te zijn. Maar de geldgierigheid, vers 10, dat is een wortel van alle kwaad. Tot welke sommige lust hebben, zijn de afgedwaald van het geloof en hebben zichzelf met vele smarten doorstoken. Maar gij, o mens Gods, vliet deze dingen en jaag naar de gerechtigheid, godzaligheid, geloof, liefde, leidzaamheid, zachtmoedigheid. Geestelijke dingen. Nou, dan sla ik even wat over omwille van de tijd. Vers 17 nog. Beveel dan de rijken in deze tegenwoordige wereld. Als je dan toch rijk bent. Ja, en wat is rijk? Het is maar net waar je mee vergelijkt, toch? Ja. Ik had wel eens een discussie met iemand toen ik nog bij de universiteit werkte. En er was een wetenschapper uit Rusland. Die kwam over en die had het over dat het hier zo goed was en zo. En dat mensen dus daarom naar het westen wilden trekken. En toen zei ik hem van ja, maar soms is het ook niet handig om alles maar te laten zien. Want op het moment dat je niet beter weet, dan pas je aan je situatie. En dan kun je prima leven. Alles went namelijk. Maar op het moment dat je ziet dat het bij de buren veel beter is, ja, dan wil je daar ook naartoe. Dus ja, de communicatiemaatschappij die we hebben gemaakt, die heeft zelf ook zorg gedragen voor dat iedereen dat wil. Ja, dat werkt in de praktijk niet. Maar goed, ben je rijk in deze tegenwoordige wereld, beveel hen dan dat zij niet hoogmoedig zijn. En daar zit het hart. Dan ben je rijk, maar hoe ga je daarmee om? Dat ze niet hoogmoedig zijn, want dat doet de rijke dus wel in het algemeen. Die zegt, ik ben rijk, ik heb niks nodig, ik koop mijn zekerheden. En de man waar ik het net over had, hij luistert toch niet, die probeerde zijn zekerheid te kopen. Ik ken niemand die zoveel pillen slikte om maar gezond te blijven. Want die worden ook angstig om dood te gaan en hun rijkdom te verliezen. En alles werd in het werk gesteld om dat in stand te houden. Ja, je gaat heel angstig vervolgens door het leven. En toch is het hoogmoed. Want zij menen te blijven, te kunnen blijven. Nou, laten zij niet hoogmoedig zijn, nog in hoop stellen op de ongestadigheid des rijkdoms, maar op de levende God, die ons alle dingen rijkelijk verleent om te genieten. Nou, ik denk dan altijd maar, gaat het goed, dank de Heer. Dank de Heer. En misschien dat een ander daar, die in de ellende zit, er ook dan de vruchten van kan plukken. En je kunt niet voor iedereen zorgen. We zijn, ja, ik zal geen namen noemen, in organisaties. Maar je hebt gewoon in je eigen privéleven te maken met anderen. En daarin zouden we gewoon onze plaats innemen. Nou, dat meer is het niet. En de ene heeft het nu eenmaal beter dan de ander. Dus dat zij weldadig, vers 18, zijn rijk wordende in goede werken. Gaarne mededelende zijn en gemeenzaam. Leggende zichzelf weg tot een schat, een goed fundament tegen het toekomende, opdat zij het eeuwige leven verkrijgen mogen. Nou, dat betekent niet dat zij in de toekomst zalig worden of zo, dat zij dan behouden worden doordat zij hun geld weggeven. Want dat zie je dus ook weer in de praktijk. Dan proberen ze dus te kopen vervolgens. Nee, zij zouden dus ook het einddoel des geloofs behalen. Daar gaat het hier in 1 Timotheüs 6 over, de goede strijd. Beëindigen. Het geloof behouden. Nou, dat is het eeuwige leven verkrijgen, maar dat leven we nu al. Maar dan is de zaligheid gematerialiseerd. Dan is het doel bereikt. Nou, tot zover 1 Timotheüs hoofdstuk 6. Dus of iets goeds of slecht is, gaan terug naar Jacobus, dat bepaalt dus het hart. Nou, en de Heer zegt in Matteüs hoofdstuk 6, waar je schat is, thuis, hoor ik thuis, daar is ook je hart. Daar ben je op gericht namelijk. Toch? Dat bewaak je, dat wil je, dat koester je. Nou, en de Heer zegt, zoek dan eerst het Koninkrijk Gods, hè? Zoek het boven. Als daar je schat is, dan zal daar ook je hart zijn. En dan komt het allemaal goed. Want daar vergaat de schat niet. En hier zou je moeten vaststellen dat je het niet mee kunt nemen. Uiteindelijk stopt dat. Nou, en hier in Jacobus hoofdstuk 5 wordt dan een rijke benoemd die ellendig wordt. Ik moet ook even zelf terugbladeren. En met hem gaat het niet goed. Maar we zouden dus komend vanuit Jacobus hoofdstuk 4 moeten zien dat dit in de eerste plaats en op het hoogste niveau spreekt over Israël zelf. En specifiek het Joodse volk levend onder de wet. En om dat te illustreren, ik heb nu nog wat tijd, wil ik met jullie gaan naar Matteüs hoofdstuk 19. Matteüs 19, we gaan niet het hele stuk lezen hoor, maar daar vinden we dan de geschiedenis vanaf vers 16 van de rijke jongeling. En zijn vraag was, goede meester, wat zal ik doen, opdat ik het eeuwige leven heb? En dan begin je al verkeerd, hè? Wat zal ik doen? Maar dat is onder de wet, dat is wat religie in het algemeen doet, wat zal ik doen? Nou, en hij zeide dan tot hem, wat noemt gij mij goed? Niemand is goed dan één, namelijk God. Doch wilt gij in het leven ingaan, onderhoud dan de geboden. Nou, als je wat wilt doen, onderhoud dan de wet Gods. Nou, welke dan? En Jezus zeide, deze, gij zult niet doden, niet geen overspel, nou, de hele mikmak, niet stelen, vals getuigenis, eer uw vader en uw moeder, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. En de jongeling zeide, glashard, al deze dingen heb ik onderhouden van mijn jonkheid af, wat ontbreekt mij nog? En de Heer, de kenner der harten, degene die de geesten weegt, die hoort wat er gezegd wordt, doorzag hem. En hij zeide, zo wilt gij volmaakt zijn, Jacobus, ga heen, verkoop wat gij hebt en geef het de armen en gij zult een schat hebben in de hemel. En kom herwaarts, volg mij. Als nu de jongeling dit woord hoorde, ging hij bedroefd weg, want hij had vele goederen. Ja. Is dit nou een voorbeeld waar het slechts gaat over deze jongeling en proberen wij daar dan ethische lessen aan te ontlenen? Of vergelijken we het met al die gelijkenissen hier en verhalen die de Heer te berde brengt en leren we dat het over hogere geestelijke waarheid gaat en dat die jongeling niets anders is dan het volk Israël levend onder de wet. Het Joodse volk onder het Judaïsme, het was nog een jonge godsdienst, maar zij onderhielden de geboden nauwgezet. Zij leerden dat in ieder geval. Zij werden rijk. Maar zij hielden die rijkdom voor zichzelf en wilden dat in stand houden. Traditie heet dat. En daar leefden ze uit. En zij stelden zich boven de ander. En de boodschap van de Heer was eigenlijk, laat dat los, laat dat oude los, laat die wet los, laat dat religieuze leven los, laat die traditie los. En volg mij. Nou, uitgebeeld in die rijkdom. En dat kon hij niet. En in het algemeen is het moeilijk voor een religieus om los te laten wat hij gewoon is om te doen. En toch is dat wat de Heer zegt. Maar dit gaat in de eerste plaats over hogere dingen dus. En Jezus zegt dan vervolgens, want hij legt dat wel uit, tot zijn discipelen, voorwaar ik zeg u dat een rijke bezwaarlijk in het koninkrijk de hemelen zal ingaan. De rijke zal moeilijk ingaan. Maar vervolgens, komend naar de geschiedenis van Handelingen en wat er in de brieven gebeurt, dan weet je toch wie er moeilijk inging. De Joden wilden dat niet en ze verwierpen de Messias ten tweede malen. Bijvoorbeeld door Stefanus te stenigen. En Paulus zegt uiteindelijk, hij stelt vast dat de zaligheid de heidenen gezond is en dezelfde zullen horen. Maar die fariseeën die bleven wapperen met hun tong, twistvragen stellen, nijdigheid, moordlustig. Het wordt uitgebeeld in Saulus zelf, die Paulus werd. Maar een kameel, ja, het is lichter dat een kameel gaat door het oog van de naald dan dat een rijke ingaat in het koninkrijk Gods. Nou ja, daar zit die woordspeling weer in, dat laat ik nu maar voor wat het is. Maar die kameel wordt weer genoemd. De gelovige. Met de belofte op zijn rug. Hij wandelt vanuit het woord van God en de belofte Gods. Hij is wel doorvoed en hij weet waarheen hij onderweg is. Die. Maar het ziet er eigenlijk niet uit van buitenaf. Dan kom ik in Lucas 18 vers 23 vinden we hetzelfde, maar daar heet hij een overste der fariseeën. Dus dat laat ik maar even, maar die kun je noteren. Lucas 18 vers 23. Maar eentje die wij niet moeten vergeten is Johannes 12 vers 6. Johannes 12. Is in de geschiedenis van de zalving van de Heer Jezus. Lazarus is opgewekt. En ze komen dan in Betanië en er staat in vers 2... en ze bereiden hem al daar een avondmaal en Martha diende, uiteraard. En Lazarus was een van degenen die met hem aanzaten. Maria dan genomen hebbende een pond zalf van onvervalste, zeer kostelijke nardus, heeft de voeten van Jezus gezalfd en met haar haren haar voeten afgedroogd en het huis werd vervuld van de reuk van de zalf. Nou ja, er zit heel veel achter, hè? En zo zeide dan een van zijn discipelen, namelijk Judas, Simons zoon Iscariot, die hem verraden zou: waarom is deze zalf niet verkocht voor 300 penningen en de armen gegeven? Dat klinkt goed. Dat klinkt nobel. Dat klinkt eerzaam. Maar, of en staat er in het Grieks, en maar. Dit zeide hij niet omdat hij bezorgd was voor de armen. En dat is het judaïsme. Dat is religie. Niet omdat hij bezorgd was voor de armen. Maar omdat hij een dief was en de beurs had en droeg het. Hetgeen gegeven werd. Nou, en dat is de intentie eigenlijk van wat regula is. Het ziet er van buiten prachtig uit. De zogenaamde intenties. Maar uiteindelijk wil men er zelf beter van worden. Nou, en ik denk soms het Vaticaan is daar een prachtig voorbeeld van. Van hoe rijkdom verzameld wordt om zelf iets op te bouwen. En een klein select groepje profiteert daarvan. En de ander mag geven. Maar vergis je niet, dat is onder alle religies zo. Dat is ook in de kerk zo, dat is ook onder vreemde godsdiensten zo. Het is altijd een select groepje. Zij staan in de spits en zij ontvangen, maar het komt niet meer terug. Ja, en dat is een klacht. En het judaïsme is daar dus ook een perfect voorbeeld van. Het is het voorbeeld wat de Heer in de schrift opgenomen heeft. Dat hele volk levend onder wet. Dan zie je dus wat ervan gebeurt. Judas die geeft daar dus uitdrukking aan. En later ook in Judas 13 vers 9, of Johannes 13 vers 29. Bladzijde verder. Nou, dan, wie is het? Wie zal mij verraden? Wie zal hem verraden? Dan staat er in vers 27. En na de beten, toen voerde Satan in hem, want Judas kreeg hem. En Jezus dan zeide tot hem, wat je moet doen, doe het haastelijk. Want het was geen zaak van vreugde, maar het moest gebeuren. Nou, doe het haastelijk. En dit verstond niemand van degene die aanzaten, waartoe hij hem dat zeide. Want sommigen meenden, terwijl Judas de beurs had. En de beurs, dat is trouwens een woord wat verband houdt met de tong. Zoek het maar eens op in het Grieks. De beurs. Ja. Wat is het? Wiens brood men eet. Wiens woord men spreekt. Nou, Judas had de beurs. Hij had het geld. Hij was de koopman als het ware. Maar hij besliste dus ook wat er met het geld gebeurde. En dat kwam niet terecht op de plaats waar het terecht had moeten komen. Israël had het woord van God toebetrouwd gekregen, maar het kwam niet terecht waar het moest komen. Ze werden er zelf rijker van, door het volk te onderdrukken. Ik denk gelijk aan Noord-Korea. Ja. Nou ja, Judas had de beurs dat hem Jezus zeide, koop hetgeen wij van noden hebben tot het feest, opdat hij de armen wat geven zou. En hij dan de beten genomen hebben en ging terstond uit en het was nacht. Hij had de beurs, had goed werk kunnen voortbrengen. Zijn hart had goed kunnen zijn, maar het resultaat van zijn gerichtheid was dat de Heer verraden werd en overgeleverd werd. Ja, het judaïsme is rijk aan traditie. En dan kom ik in Lucas hoofdstuk 16, ook al aangehaald door de broeder in zijn inleidende woorden. Want dat is de geschiedenis van de arme Lazarus en de rijke, Lucas 16. Nou ja, ik zeg geschiedenis, daar is discussie over. En ik hoop nu, omdat we al op zondagochtend nu een aantal maal over Jacobus hebben gesproken, dat je ook herkent wie hier genoemd wordt, gewoon vanzelf al. Want in vers 19 staat, er was een zeker rijk mens. En was gekleed met purper en zeer fijn lijnwaad, levende alle dag vrolijk en prachtig. En vrolijk en prachtig, dat is dat woordje lampros, wat hetzelfde is als dat sierlijke kleed in Jacobus 2. Van, hé, daar komt dan een man met een sierlijk kleed, maar dat is die rijke. En de klacht van Jacobus naar het Joodse volk was, jullie zonderen je af, en eigenlijk de klacht naar Petrus was, dan komen die Joden in Jeruzalem en dan zonder jij je ineens af. En dan ga je bij hen zitten. Maar dat is die. Met zijn sierlijke kleed. Het ziet er namelijk prachtig uit van buiten. Nou, en er was ook een zeker bedelaar. Die wordt er tegenover gezet. Met name Lazarus, welke lag voor zijn poort vol zweren. Het zag je niet uit. Nou, ga jij maar onder de tafel liggen. Hè? Dat is Jacobus. Maar dat wordt hier natuurlijk ook gezegd. En hij begeerde verzadigd te worden van de kruimkes die van de tafel des rijken vielen, maar ook de honden kwamen en lekten zijn zweren. Nou, ik hoef niet meer uit te leggen, denk ik, wat een hond in de Bijbelse systematiek betekent. Maar hij was in een toestand in de verstrooiing onder de heidenen in armoede. Net als de verloren zoon kwijt was. Maar die at de varkens, wat is het, de schillen. Ja. En het geschiedde dat de bedelaar stierf en van de engelen gedragen werd en in de schoot van Abraham terecht kwam. En de rijke stierf ook en werd begraven. En als hij in de hel, in Sheol, zijn ogen ophief, zijnde in de pijn, zag hij Abraham van verre en Lazarus in zijn schoot. Ja, Lazarus was goed terechtgekomen. In de schoot Abrahams. En ik ga er verder niet meer op in, maar voor degenen die een hint nodig hebben, het gaat niet slechts hier over het dodenrijk. En of daar dan twee compartimenten zijn met een ravijn ertussen. Het gaat ook over onze tegenwoordige tijd. Want wat is uiteindelijk de schoot Abrahams? Want de schoot, dat is wat Abraham voortbrengt. Waar is dat terechtgekomen? Dat is Isaac, dat is onder de heidenen, dat is in het westen. Dat is de schoot Abrahams. En daar komt Lazarus terecht. Daar komt Christus, de opgewekte, de hoge priester, terecht in het buitenland. En die Jood, die heeft een muur, namelijk de wet, die hem eigenlijk tegenhoudt om daar ook te komen. Daar gaat het ook over. Nou, en dan op een lager niveau, wat mij betreft, gaat het over hoe zou het eruit zien daar beneden. Daar kun je over blijven discussiëren namelijk. Dit is ook typologie. Nou, de rijke stierf dus en hij is dan in de pijn en hij zag Abraham van verre en Lazarus in zijn schoot. En hij riep en zei, de vader Abraham, ontferm u mijner. En zend Lazarus dat hij het uiterste zijn vingers in het water dopen en verkoelen mijn tong, want ik lijd smart in deze vlam. Ja, want ook het Joodse volk komt terecht, uiteindelijk in de verstrooiing, in de ballingschap. En door lijden en pijn en benauwdheid van Jacob heen zullen zij wederkeren. Nou, dit is gewoon in een notendop en met de nadruk op de pijn en de slechte kant van het verhaal, dat het door hun eigen ongeloof is, waar zij in terechtkomen. Maar Abraham zei de kind, gedenk toch dat gij uw goed ontvangen hebt. Je had het goed, je had de woorden Gods in uw leven. En Lazarus, desgelijks het kwade, die was al vroeg vertrokken. En nu wordt hij vertroost en gij lijdt smarten. En boven dit alles tussen ons en uw lieden is een grote klove gevestigd, zodat degenen die van hier tot u willen overgaan niet zouden kunnen, nog ook die daar zijn, vandaar tot ons overkomen. Nou, als je het wilt vergelijken, in Johannes 12 staat gewoon dat het Joodse volk verhard is en in onze dagen niet tot geloof zal komen. Nou, dat is die kloof. Dat gebeurt niet in onze dagen. En hij zei, ik bid u dan, vader, dat gij hen zendt tot mijn vaders huis, want ik heb 5 broeders, dat hij hun dit betuigen, opdat ook zij niet komen in deze plaats der pijniging. Nou, en in de 5e worden er broeders gezonden. Abraham zeide tot hem, nou, zij hebben Mozes en de profeten, dat zij die horen. En hij zeide, nee, vader Abraham, maar zo iemand van de doden tot hen heen gingen, zij zouden zich bekeren. Doch Abraham zeide tot hem, indien zij Mozes en de profeten niet horen, de wet die getuigt van Christus namelijk, als ze daar niet naar luisteren, maar blijven met die ethische bril bij de wetten in steen gegraveerd, als ze Mozes niet horen dus, zij willen Mozes alleen doen. Zo zullen zij ook, al waren het dat iemand uit de doden opstond, zich niet laten gezeggen. En het Joodse volk kwam niet tot geloof toen Christus opgestaan was en door de prediking van Paulus of de gemeente. Pas in de toekomst. En dat zal door lijden, door smarten heen zijn. En dat is het hele verhaal. Maar dan weet je dus wie die rijk is. Nou, en ik heb de verloren zoon ook al genoemd. Dat is precies hetzelfde verhaal, hè. Nou, Lazarus, we kennen hem, hè. Die arme. Dat is natuurlijk de Griekse naam van Eliezer of van Eleazar. Dan ben je terecht uiteindelijk bij Christus en het hoge priesterschap onder het nieuwe verbond. Daar kom je terecht. Maar daaraan verbonden dus met het andere deel van Israël wat wel hoorde. In de ballingschap, in de armoede. Want op het moment dat je niks meer hebt, op het moment dat je alles kwijt bent geraakt, op het moment dat het niet slechter kan, dan ben je rijp, dan ben je nederig genoeg om te ontvangen. En op het moment dat het je maar goed gaat, dat is gewoon een psychologisch verschijnsel, dan denk je, ik heb het allemaal niet nodig. En soms denk ik, het gaat daarom zo goed in onze wereld. Het is gewoon een teken van de laatste dagen. Dan komt er niemand meer tot geloof. Pas straks als het heel slecht gaat. Nou. Die rijken dus. De mens verzamelt. Maar juist het Joodse volk, het volk Israël, levend onder de wet, onder het Judaïsme, bedreef koopmanschap. Maar dat komt uiteindelijk dus bij de duivel zelf vandaan. En was jij dat, Pieter, die gisteren Johannes 2 aanhaalde? Laten we dat ook even lezen. Johannes 2. Na de wonderbaarlijke verandering van water in wijn, de bruiloft, vinden we vanaf vers 13. En het Pascha der Joden was nabij en Jezus ging op naar Jeruzalem en hij vond in de tempel die ossen en schapen en duiven verkochten. Regula. In de tempel. Het was een markt al geworden. En de wisselaars die zaten daar en een geesel van touwtjes gemaakt hebbende, dreef hij ze alle uit de tempel. Ook de schapen en de ossen en het geld der wisselaren stortte hij uit en keerde de tafelen om. En hij zeide tot degene die de duiven verkochten: neem deze dingen van hier weg en maak niet het huis van mijn vader tot een huis van koophandel. Dan weet je wie het is, die rijken. Ten koste van de ander, ten koste van het woord van God, wilden ze zichzelf verrijken. En zijn discipelen werden indachtig dat er geschreven is: de ijver van uw huis heeft mij verslonden. Ja. Nou, die tempelreiniging die komen we later ook nog een keer tegen, maar hier staat hij in het verband met de bruiloft te Kana. Als straks de bruiloft aanbreekt, als het nieuwe verbond voor Israël aanbreekt, dan zal hij de tempel ook reinigen. En uiteindelijk zal hij heel de schepping reinigen. Maar dat begint met Jeruzalem. Daar wordt het eerst gereinigd. Dit is toekomstig. Nou ja, het is in het verleden ook gebeurd, maar het had niet het resultaat nog. Dat zal straks in de toekomst zijn. Na 2, op de derde dag. Nou, dat is Johannes, hè? Johannes 2. De derde dag. Nou, en dan nog eventjes, omdat we in Johannes zijn, Johannes 8, vers 44. In een discussie, een langdradige discussie met de Joden, met specifiek de Farizeeën, die zich beroepen op Abraham, hun vader. En dan zegt de Heer, om een lang verhaal kort te maken, van ja, jullie zijn inderdaad Abrahams kinderen naar het vlees. Maar als je Abraham, als je echt Abrahams kind was, zijn zoon, in het geloof, hè, als je zijn geloof nawandelde, dan zou je mij niet vervolgen, dan zou je mij ook aannemen. Maar nu doe je dat niet. En vers 43 zegt dus: waarom kent gij mijn spraak niet? Waarom herken je niet wat ik zeg? Want ik spreek gewoon het woord van God. Maar ze hebben er een eigen woord van gemaakt. Is het niet omdat gij mijn woord niet kunt horen? Door ongeloof? Gij zijt uit de vader de duivel. Nou, en daar heb je dus Ezekiel 28, waar het allemaal mee begon. Er was iemand die zichzelf boven de rest verhief. En door koophandel te bedrijven rijk werd. En afspraken maakte om in opstand te komen. Zodat we er beter van zouden worden. Nou, en dat mondt uit vervolgens in onze hele tegenwoordige schepping. In dat volk wat uit de volken genomen is, maar terecht kwam tijdelijk onder de wet. Om te laten zien wat er dan gebeurt. En uiteindelijk zal de Heer dat recht zetten en is dat tot demonstratie en tot eer en heerlijkheid van Gods rechtvaardigheid. Hij laat het zien aan de hand van dat volk. Maar als het gaat om wat zij denken en nastreven, dat komt voort uit de duivel. Of zoals broeder Johan aan het eind gisteravond las, hè, dat die wijsheid die van boven is, die heeft bepaalde aspecten. Maar dat die wijsheid waar dit volk onder leeft, dat is aards, dat is tijdelijk, dat is demonisch. Dat komt namelijk voort uit de duivel zelf en zijn gedachtegoed. Dat is Babel. En de Heer zal daar korte metten mee maken. Dus ik ga terug naar Jacobus. De conclusie is dat het niet problematisch is om rijk te zijn, maar dat we in de eerste plaats zouden bedenken dat hier een hogere typologische waarheid achter zit. Het gaat over Israël onder het oude verbond. En als je dan Jacobus 2 nog een keer zou lezen: hoezo geloof zonder werken? Dat is juist dus een leven onder de wet. Dat noemen ze werken, maar dat is juist een dood geloof. Ze zeggen wel dat ze geloven, maar daar komen geen werken uit voort. Dat is alleen maar menselijk wat eruit voortkomt. Dus ook daar gaat het juist weer over die zaken. Nou, die rijken dus. Jacobus 5, vers... ook zit in Peter, sorry. Jacobus 5, vers 3. Vers 2. Uw rijkdom is verrot en uw klederen zijn van de motten gegeten geworden. Denk ook aan die gemeente in Jeruzalem. Wat is daarvan overgebleven? Zij werden arm. En uiteindelijk moesten collecten verzameld worden om hen te onderhouden. Door Paulus. Romeinen 15, 1 Korinthe 16, daar gaat het over die zaken. Uw rijkdom is verrot en uw klederen zijn van de motten gegeten geworden. Uw rijkdom is verrot. Let daar ook op. Dat is de huidige toestand nu. Dat is de huidige toestand van het Joodse volk. Dat is de huidige toestand van heel het volk Israël wat ooit de wet heeft ontvangen. Uw rijkdom is verrot en uw klederen zijn van de motten gegeten geworden. Ja, het is als een damp en die damp gaat voorbij. Maar dat is het verloop daarvan. Nou, en uw klederen zijn van de motten gegeten worden en uw goud en zilver is verroest. Nou, normaal kan dat niet zo makkelijk. Maar dit wel, er is niks van over. Denk dan nog maar eens aan die gouden tong, hè? Nou, die is verroest. En het is er nog wel en je kan het zien. En we noemen het bijvoorbeeld nu zionisme. Maar het leeft niet. Het is dood. En voor zover er iets is, moet er nog een geest in. Dat is Ezechiël 37. Nou, en uw roest zal zijn tot een getuigenis. En zal uw vlees als een vuur verteren. En gij hebt schatten vergaderd in de laatste dagen. Ziet het loon der werklieden die uw landen gemaaid hebben, welke van u verkort is, roept, en het geschrei degene die geoogst hebben is gekomen tot in de oren van de Heere Sebaoot. Ja, dat is een lang vers, maar hier staat gewoon van, jullie hebben mensen aan het werk gezet, jullie hebben ze hard laten werken, maar je hebt ze er niet voor betaald. Je bent er zelf beter van geworden. En hun geschrei is bekend geworden bij de Heere. En hier staat Heere Sebaoot. En elke keer als er Heere der Heerscharen staat, Sebaoot, dan is dat altijd een verwijzing naar dat de Heere niet slechts een Heer is van Israël, een God van Israël, maar van alle volken. En als het volk Israël niet wil, als het Joodse volk niet wil, dan is hij een Heer van anderen die wel geloven. Het zijn dus hele harde woorden van Jacobus. Juist van Jacobus. De Heere der Heerscharen. Denk bijvoorbeeld, ik ga er niet naartoe, aan Romeinen hoofdstuk 9 vers 29. Daar gaat het over dezelfde dingen. Nou, in de laatste dagen, dat is de toekomst. Eigenlijk in onze bedeling, maar ook in de toekomende bedeling. En vanuit die positie zou men dus vanuit die armoede weer rijk moeten worden. Ze zouden net als Lazarus moeten worden. Maar ze menen nog steeds dat ze rijk zijn. Nou, kijken. Vers 6. Oh, vers 5, sorry. Gij hebt lekkerlijk geleefd op de aarde en wellustig gevolgd. Kijk, als je dit dus niet kent, deze hogere laag, dan denk je dus dat het over ons gaat. Nou ja, leven we nu niet te lekker? Het frikandel te veel? Weet je wel, kan dit wel? Dan wordt het heel ethisch. Maar als je weet waar het over gaat, dan zakt dat vanzelf, dan daalt dat vanzelf in. Dan weet je wat je positie is en hoe we zouden wandelen. Daar hoef je niet eens over na te denken verder. Nou, gij hebt lekkerlijk geleefd. En dat gij, dan is het ook maar de vraag of je aangesproken voelt, toch? Kun je makkelijk zeggen, ja, ik voel me niet aangesproken. Ik heb niet lekkerlijk geleefd. Dus nee. Kan altijd beter, toch? Nee. Ik was niet lekker, toch? Gij hebt uw harten gevoed als in een dag der slachting. Gij hebt veroordeeld, gij hebt gedood. En als je nog niet weet waar het over ging, dan moet dit vers toch wel een trigger zijn, vers 6. Toch? Gij hebt veroordeeld. Hé, Jacobus 4, wij zouden elkaar niet veroordelen. Toch? Veroordeelt elkaar niet, broeders. Vers 12. Want er is een enig wethouder die behouden kan en verderven. Toch? Wie zijt gij die een ander oordeelt? Maar onder de wet deed men dat wel. Bijvoorbeeld de Heer Jezus. Gij hebt gedood de rechtvaardige. Nou, schrijf hem maar met een hoofdletter. En anders weten we niet over wie het gaat. En hij wederstaat u niet. En nog doet hij er niks aan. Hij liet het gewoon over zich heen komen. Als een schaap werd hij tot de slachtbank geleid. Dit is gewoon Jesaja 53. Maar Jacobus, de brief van Jacobus komt overeen met de Petrusbrief. Dus zo zijt dan ook wij broeders langmoedig tot de toekomst des Heren. En wat zegt 2 Petrus 3, vers 9? 3 bladzijden verder. Nou, vers 8 dan. Doch deze ene zaak zij u niet onbekend, geliefde, dat één dag bij de Heer is als 1000 jaren. En 1000 jaren als 1 dag. De Heere vertraagt de belofte niet, gelijk enige dat traagheid achten. De Heer zal komen. Hij heeft beloofd dat hij een nieuwe schepping zal maken. Maar hij is langmoedig over ons. Hij wederstaat dus nog steeds niet. Niet willende dat enige verloren gaan, maar dat zij alle tot bekering komen. Nou, en Jacobus, die zonder dat met specifieke woorden te benoemen, haalt hier gewoon een bedelingenkwestie aan. In onze dagen hebben we te maken met een rijke die niet tot geloof komt. Met een rijke die de rechtvaardige omgebracht heeft. En nog doet de Heer er niks aan. Want het eerste wat God eigenlijk zou moeten doen is oordeel brengen over deze wereld. Maar nog doet hij dat niet. Want hij is langmoedig, niet willende dat enige verloren gaan, maar dat zij alle tot bekering komen. Maar, vers 10, de dag des Heren zal komen. En hij zal komen als een dief in de nacht, in welke de hemelen met een gedruis zullen voorbijgaan, en de elementen branden zullen en vergaan, en de aarde en de werken die daarin zijn zullen verbranden. Nou, voor zover je het nog niet wist, dat is niet één dag zoals 24 uur, dat is een hele periode. En in die periode zal er het een en ander afgewikkeld worden. Maar wij, vers 13 van 2 Petrus 3, wat is onze instelling? Wij verwachten naar zijn belofte nieuwe hemel en een nieuwe aarde in de welke gerechtigheid woont. En niet iemand die koophandel bedrijft om daar zelf beter van te worden. Nou, dat is ons uitgangspunt. En dus vers 7 van Jacobus 5, wij zouden langmoedig zijn tot de toekomst des Heeren. Ziet de landman verwacht de kostelijke vrucht des lands, langmoedig zijnde over dezelfde, totdat het de vroege en de spaderegen zal hebben ontvangen. Nou, ik weet even niet waar het staat, maar er is ook zo'n gelijkenis waar de conclusie uiteindelijk is van nou, dat land, die wijngaard, aan andere lieden gegeven wordt. Hè, en zij zullen ervoor zorgen. Volgens mij is Matthäus 21 of iets in die buurt. Een volk wat zijn vruchten voort zal brengen. Een volk wat wel wil. Nou, en we zouden nu langmoedig zijn. Ja, Israël is het volk Gods waarin hij zijn rechtvaardigheid demonstreert. En in onze dagen doet hij dat door langmoedig te zijn. En ik zeg altijd hier in dit verband van, nou die ark, die deur, die is nog steeds open. Het zal gaan regenen, maar we kunnen nog steeds naar binnen. Maar er zal een moment komen dat de deur dicht gaat. Nou, dan krijgen we een aantal versen. Ik moet op gaan schieten nu. Vanaf vers 10. Dan wordt het lijden en de langmoedigheid van Job in vers 11 naar voren gebracht. Hè, want in onze dagen zou je toch kunnen denken, zoals 2 Petrus 3 begint, van ja, het ziet er toch niet zo naar uit dat de Heer oord op zaken zou gaan stellen. En hoe lang duurt het dan nog? Nou, bij Job zag het er dus ook niet zo uit, zegt Jacobus. Nou, en van Job, daar kun je ook weer een heel weekend bij stilstaan. Job staat ook model voor heel deze scheppingen, die je als lijden kunt bestempelen. Er was een oude schepping, daar is wat gebeurd. We verwachten een nieuwe schepping, maar in die periode daartussen gebeurt er eigenlijk niet zoveel. Waarom wordt het niet gelijk gedaan? En hoe lang duurt het nog? Nou, als je dat wil weten, moet je het woord van God onderzoeken. En de wereld, ja, die kent dat niet. Die denkt van, waartoe dient al dat lijden? Waar moet het naartoe? Waarheen leidt de weg? Ja. Nou, naar Urk, hè. Maar goed. En dan om de gedachte van die rijken af te sluiten, vers 12, doch voor alle dingen mijn broeder sfeert niet, nog bij de hemel, nog bij de aarde, nog enig andere eet, maar uw ja zij ja en uw nee nee, opdat gij in geen oordeel valt. Nou, dan staat er een verwijzing onder naar Matteüs 5, vers 34. Er was het vorige Bijbelstudie in weekend in Friesland, dat ging over de bergreden. Als je dat onderzoekt, dan gaat het ook over het volk Israël wat zich stelde onder het oude verbond. Al wat de Heere geboden heeft, zullen wij doen. En de Heer zegt eigenlijk, nou, je kan maar beter niks beloven. Want je kunt je belofte niet houden. Ja, dat denk je dus ook als je trouwt. Is het nou handig daar in die kerk op zo'n bankje naar knielen voor God en de gemeente? Ja, dat kan je dan waarmaken. Het is toch, ja, we gaan er heel licht mee om. Ik heb er grote moeite mee gehad in het verleden. Maar je belooft wat, maar dat is net als Jacobus 4. Wat denk je wel niet? Je weet niet wat volgende week brengt. Eén ding en je valt. Het gebeurt. Maar dat is symbolisch voor het hele leven. We zouden nederig zijn. We zouden niet te veel beloven. We zouden niet die agenda volzetten van ik ga dit en ik ga dat. En ook mijn agenda staat vol. Ik plan ook. Maar wel in de wetenschap van ja, het kan altijd anders lopen. Het is altijd onder voorbouw. En in de wereld moet je je hele leven al vastzetten. Er was iemand die zei van ja, je moet op je 15e al een hele keuze maken voor heel je leven eigenlijk. Het wordt vastgelegd. Maar dat doet de wereld. Je gevangen nemen. En als je vrij wordt door het woord, dan leer je ook te leven gewoon in de verwachting van de Heer uit genade. En dan hoef je gewoon te zeggen ja of nee. Joh, kan jij dat doen? Ja of nee. Maar je hoeft niet je hele leven vast te leggen. Nou, laten we even kort pauzeren, een kwartiertje, en dan de rest doen.